Waarom wordt Portimao ook wel een achtbaan genoemd? Gaat George Russell de Formule 1 verlaten? Gaat Magnussen naar Red Bull Racing? En zo wordt Mercedes dit weekend al kampioen. Het is weer tijd voor Formule 1. Welkom bij de Boordradio.
Ja, yeah, here we go again. Get in there, Lewis.
It's broken.
Laps are steering wheel, yeah.
Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
Ja, welkom bij aflevering 25 alweer seizoen 3 van de Boordradio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin wij deze keer gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Portugal op het prachtige Portimão. Mijn naam is Bas Scharwachter en bij mij zitten weer de Formule 1 kenners van nu.nl, Joost Nederpelt en Patrick Moeken. En ze zijn deze keer extra gemotiveerd na de uitzending van vorige week. Wat is er eigenlijk gebeurd, Patrick?
Een luisteraarsrecord, hè?
Moeten we toch even gezegd
hebben. Ja, ongelooflijk. Hartstikke leuk. Mensen die... Weet ons te vinden en we gaan door het dak.
Ja, en dit record stamde echt van 2 jaar terug. Toen Verstappen een keer heel onverwacht een race won, geloof ik. Ja. Dus dat was toen een historische podcast.
En nu stond Verstappen niet eens in de kop. Dus het is breed georiënteerd publiek hebben wij. Dat is ook wel mooi.
Nou, misschien is dat ook een teken dat meer mensen onze podcast waarderen. Is dat niet zo, mail dan naar podcast@nu.nl. Zeg vooral wat er beter moet en wat er wel leuk is. Dat vinden we altijd leuk. En
je kan sowieso altijd dan wel.
Nou, ik vind kritiek ook altijd wel fijn.
We krijgen ook wel eens van die mailtjes van alles is KUT. En dan denk ik, ja, daar hebben we niks aan.
Ja, precies. We zijn soms wel eens te lief voor Hamilton.
Wij?
Ja, ik krijg die mailtjes wel eens binnen, ja.
Ik heb het idee dat er een hele hoop Hamilton-haters wonen in Nederland. Maar ja, dat is mijn idee, hoor. Maar,
we gaan het zeker wel over Hamilton hebben. Want we gaan onder andere uitleggen waarom hij al zo snel mogelijk kampioen kan gaan worden. En zelfs Mercedes kan dit weekend als constructeur al kampioen worden. Dat zometeen. Eerst even over Portimão. Joost, laat ik bij jou beginnen. Wat voor baan is dat eigenlijk voor de mensen die geen idee hebben?
Een baan met veel hoogteverschillen, blinde bochten, lang rechtstuk best wel. Omdat je ook de bocht voorafgaand aan het rechtstuk daar een beetje bij kan tellen. Lang volgasgedeelte, laat ik het dan zo noemen. Ja. Veel haakse bochten, veel hairpin-achtige bochten.
Snelle bochten ook vooral. Hè?
Snelle bochten. Ja. Ik vind het een heel gevarieerd circuit. Ja.
Ja, het wordt ook wel een achtbaan genoemd. Komt dat ook door die enorme hoogteverschillen?
Ja, het deed mij een beetje denken aan Zandvoort in zekere zin ook wel. Ook gewoon van die hele lange of hele snelle bochten. Weinig bochten waar je echt hard voor in de ankers moet. Inhaalmogelijkheden denk ik ook niet zo heel veel. Maar ja, dat hoeft niet te betekenen dat we een saaie race gaan zien. Kijk bijvoorbeeld naar Mugello, wat toch ook fantastisch uitpakte.
Ja, nu is het wel zo... Joost, jij hebt een beetje een hekel aan dit soort verwachtingen. Want we moeten het altijd maar gaan zien. Ja. Maar het inhalen, het schijnt toch wel best wel een dingetje te worden hier.
Ja, dat dachten we in Mugello ook en daar viel het uiteindelijk ook mee. Er is een lang rechtstuk en er is een DRS-zone en dan in principe moet er altijd ingehaald kunnen worden. Lang rechtstuk. Mensen die denken nu, maar hoe zit het dan met Zandvoort? Maar Zandvoort is toch wel anders dan dit. Dus bij Zandvoort moet het ook nog zien. Misschien kan je daar ook wel gewoon inhalen op het rechtstuk met DRS.
Ja, is het dat baantje dat we ergens mee kunnen vergelijken?
Nou, ik zei het net al. Ik denk,
behalve Zandvoort natuurlijk.
Ik denk Zandvoort, maar Mugello ook. Misschien ook wel een beetje Barcelona, al hebben we daar niet die vele hoogteverschillen.
Ja, ook wel een beetje.
Ja, maar hier is toch wel wat extremer.
Ja, want voor de beeldvorming, hier duik je soms echt een bepaald gat in. Hè? Het is echt extreem qua hoogteverschillen.
En omhoog, dat je ook gewoon de apex niet eens ziet, zeg maar. Dat kan ook wel linker situaties
zoals bocht 5 in Hongarije is dat?
Ja, en hier is het ook vrij aan het begin, na die eerste bochtcombinatie bij bocht 4... Bijvoorbeeld. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat het heel leuk wordt. Ook de training, hè, zo meteen weer. We nemen dit op vrijdagochtend vlak voor aanvang van de eerste training. We hebben dus ook nog geen idee wat er gaat gebeuren. Dus alle voorspellingen van ons, neem het alsjeblieft met een korrel zout. Hè, dat we het niet weer op ons bordje gaan...
Emmerzout wel,
ja. Emmerzout, ja. Wij doen ook maar wat.
En dat doen wij omdat als we het daarna zouden opnemen, dan komt die podcast pas om 6 uur online. En dan, mensen luisteren dit vooral in de avondspits, hebben wij begrepen.
Precies, goed. Want,
dus dat zeggen we toch even erbij. Ja. Ja. Joost, natuurlijk aan jou de vraag. Is dit een baantje voor Red Bull Racing?
Ik haat deze vraag, ja. Ik denk dat ze de tweede auto zullen zijn. Dus,
ik denk dat het ook een Mercedes-baantje is.
Echt waar?
Ja. Denk je ook niet, Joost?
Nee, maar goed, ik stel natuurlijk deze vraag. We hebben het hier al vaker over gehad, ook in de laatste podcast. Maar we weten gewoon dat bijvoorbeeld Red Bull in snelle, hoge snelheidsbochten goed is. Nou, zou je dus kunnen zeggen dat Portimão daarvoor geschikt is voor de Red Bull?
Zeker. Ik denk dat ze weer heel dicht tegen Mercedes aan zullen zitten. Niet alleen omdat dit circuit misschien Red Bull op het oog wat beter ligt dan andere circuits. Maar vooral ook omdat Mercedes, die hebben dat ook toegegeven, dat ze al gestopt zijn met de ontwikkeling van de auto van dit jaar. Ja. En bij Red Bull zeggen ze van de auto's blijven volgend jaar grotendeels hetzelfde. Wij blijven wel volle bak doorgaan met het ontwikkelen van de auto's van dit jaar.
Daar gaan we het zo meteen nog even wat verder over hebben. Wat ik me nog afvraag, waarom is dit nou geen standaardbaan voor de Formule 1 eigenlijk? Want iedereen is er enthousiast over. Elke coureur zei donderdag in de persconferentie, dit is echt geweldig.
Ja.
Waarom staat dit dan niet op de kalender?
Nou, omdat je niet eindeloos plekken op de kalender hebt. En je hebt wel te maken met circuits die heel veel betalen om op de kalender te staan.
Dat is het
vooral. En met een promotor erbij die dat uitverkoopt. Drie races of drie weekenden op 3 jaar achter elkaar bedoel ik eigenlijk. Of je hebt een sheik die heel veel geld toeschrijft. Of een Russische miljoenen die toegeschoven worden. Weet je wel, dat is toch een competitie. En daarin kan zo'n circuit in de Algarve misschien niet zomaar mee.
Okay.
Het is al voor Monza en Silverstone elke keer weer. En Spa bijvoorbeeld, een strijd om op de kalender te blijven. Omdat die concurrentie gewoon heel groot is. En daarom, zo'n circuit maakt daardoor eigenlijk normaal gesproken geen kans. Hetzelfde geldt voor Imola, waar we volgende week heen gaan.
En het circuit heeft pas sinds dit jaar de Grade 1 licentie.
Dat wist ik nog niet.
Ja, maar die hadden ze wel natuurlijk veel eerder kunnen hebben. Want de MotoGP rijdt er ook, dus ja.
Het is wel helemaal op de schop gegaan, een jaar geleden.
Ja, wel.
Verbouwd.
Okay, nieuw asfalt ook, begreep ik. Er staat allemaal hobbels in.
Heeft er ook wel mee te maken, denk ik. Dat, ja.
Ja, maar ja, je ziet hoe het met Zandvoort gaat. Als dan ineens de poging gedaan wordt om op de kalender te komen, dan kan er ook best wel wat als er geld is. Maar normaal gesproken was Portimao nooit een grote gegadigde om op de kalender te komen.
Het is een bandenvreter. Dat is een woord dat gebruiken volgens mij bij elke race wel. Maar nu wordt het ook extra benadrukt door Pirelli. Dat het echt een enorme aanslag gaat zijn op de banden. Dus de hardste compounds. Kunnen we een tweestopper verwachten? Weten we dat al?
Nou, dat zeggen ze wel vaker. En vaak valt het dan ook wel tegen. Ik denk dat er nog helemaal heel weinig over te zeggen als we nog geen training hebben gezien. De hardste banden hebben ze ook weer mee, inderdaad, geloof ik. Ja, dat speelt het wel weer erg op veilig. Dan kunnen ze ook weer zeggen, als het niet gebeurt, van ja, we gingen ervan uit dat het, we hebben geen risico genomen en we wisten niet wat het was. Ja, lastig te zeggen. Ik denk dat het wel meevalt.
En Joost, wat maakt het dan een bandenvreter? Komt dat door die hoge snelheidsbochten waar we het net over hadden?
Ja, en waarschijnlijk ook wel redelijk hoge baantemperatuur. Dat heeft ook misschien te maken met het soort asfalt wat er ligt. Dat het wat ruwer asfalt is dan... waarom moet je lachen?
Nou, ik zie Patrick een beetje schudden al. En ik heb al gelijk zin zo meteen in de bumper van het nieuwe weerbericht. Ik heb nog even je verhaal af, Joost.
Oog wordt het niet warm. Nee, normaal gesproken kan dat een reden zijn.
Ja.
Dat als de temperatuur hoger is, dat het de banden sneller slijten. Maar het kan ook te maken hebben, wat ik zeg, met de samenstelling van het asfalt. Dat wat ruwer is, omdat dat de banden daardoor sneller slijten. Ik denk dat het een combinatie van factoren is.
Ja, jij zegt hoge asfalttemperaturen. Patrick, jij was toen aan het schudden met je hoofd. Van, wow, dat weet ik nog niet zo zeker.
Maar, moeten we meteen instarten?
Ja, gooi er maar door.
Komt-ie. Ik heb het al eerder gezegd, ooit maakte ik dit bumpertje met het idee van als het gaat regenen en het gaat stormen, dan is dit bumpertje handig. Het heeft daarna nooit meer geregend. Ja,
nee.
Nürburgring natuurlijk, maar dat niet in de race.
Ja.
Hoe ziet het eruit, Patrick?
Ja, eerst over die temperatuur. Het wordt vrijdag en zaterdag, dan wordt het gewoon zonnig en droog. En maximale temperatuur van 22 graden, zaterdag 21. Nou, dat valt op zich nog wel mee.
Ja.
Maar nu komt het zondag. Altijd link, hè? Formule 1 weerberichten.
Ja, daar gaan we
gaat,
weer.
Oh, ja,
daar
ja,
gaan we
ja,
weer.
Ja.
Het gaat weer.
Maar Orkaan Epsilon.
Oh,
onthoud die naam. Orkaan Epsilon. Een orkaan die ligt op het midden van de Atlantische Oceaan.
Ja.
Je wilt niet zeggen dat, dat heel Zuid-Portugal wordt weggeblazen door die orkaan.
Dat zou wel nieuws zijn trouwens. Dan.
Ja. Maar ik heb vanmorgen nog even contact gehad met Weerplaza. En een afsplitsing van die orkaan, die gaat wel Zuid-Portugal raken. En dan met name in de nacht van zaterdag op zondag. En ook zondagochtend in de loop van de dag kan het gaan regenen.
Maar de Grand Prix gaat wel gewoon door?
Ja, de Grand Prix gaat wel gewoon door. Het gaat wel een beetje waaien, maar okay. Het is niet zo dat het circuit wordt weggeblazen. Maar het brengt storingen met zich mee.
Okay.
En een goede kans op regen.
Dus het blijft droog?
Ja. Wel met inderdaad werd er een goede slag om de arm. Want een orkaan is blijkbaar heel onvoorspelbaar. Maar
altijd zo.
Hou de rest van het weekend nu met z'n allen in de gaten. Want het zou wel eens nog een gekke zondag kunnen worden.
Ja, wat ik altijd merk, dat is vooral een vraag voor Joost, denk ik. Dat als er veel wind staat, dat coureurs daarom klagen.
Ja.
Wat heeft dat nou voor effect eigenlijk?
Nou, dat verstoort de aerodynamica van de auto heel erg. En die is ontzettend gevoelig voor rijwind. Alleen als die rijwind instabiel is door de wind. Maar dat kan ook betekenen dat er bijvoorbeeld aan de zijwind, dan krijg je ineens een duw van de zijkant. Want dan komt de verstoring daar vandaan. Tailwind, staartwind, dat heb je vaak. Dan ga je dus ook harder op een bocht af op een bepaald moment. En dan moet je er ook rekening mee houden dat je misschien eerder moet remmen. Of... meer moet afremmen in ieder geval. Ja, dus dat heeft allerlei factoren. Maar ja, de Formule 1-auto's zijn aerodynamisch zo gevoelig. Dat harde wind heeft daar gewoon een grote invloed op.
Ja, het is niet zozeer die harde wind hoor, die dan spelbreker gaat zijn, maar de regen dan vooral.
Oh, dat wel, ja.
En het is nu vrijdagochtend dus. De weermodellen laten nu zien dat precies tijdens de race een storing over het zuiden van de Algarve gaat trekken. Ja, ik zie Joost alweer kijken. Ik durf het ook bijna niet te zeggen.
Het is niet dat je niet gelooft, maar nee. De Formule 1-wetten, we kennen ze allemaal.
Ja, waarschijnlijk gewoon weer 2 uur begint hier ook die race, iets vroeger. Dus het zal om 4 uur wel weer beginnen te regenen.
4 uur regen. Ja.
4 uur. Maar we mogen toch weer hopen.
Zo is het ook. Ik heb een quizvraagje. Wanneer is de laatste keer dat Max Verstappen de finish haalde, maar niet op het podium eindigde?
Dat moet vorig jaar ergens zijn geweest.
Dat wil ik wel verklappen, ja, dat klopt. Dat maakt het ook bijzonder. Daarom gooi ik dit ook in de groep.
Mexico?
Zo, inderdaad. Want, waarom?
Ja, toen had hij die lekke band in de beginfase. Dan viel hij meteen terug. Ja.
Door
ja.
Een botsing met?
Was Bottas.
Dat was Bottas. Nou, keurig. Ja. Je bent geslaagd voor deze test. Was ook de laatste keer volgens mij dat Verstappen in de race achter... Nou, dat weet ik wel zeker trouwens. Achter Albon eindigde. Maar dat is bijzonder. Het is 12 races geleden dat Max Verstappen, als hij de finish niet haalde, buiten het podium eindigde.
Ja, dat zegt ook alles over de verhoudingen momenteel in de Formule 1. Dat als Verstappen gewoon zijn race rijdt, dan komt hij met sowieso één van de Mercedes of allebei de Mercedes op het podium. Dat is een beetje... Dat is ook alweer... slecht voor de Formule 1.
Jawel, maar het heeft natuurlijk ook wel mee te maken. Kijk, als jij gewoon crasht of spint, ja, dan moet je wel weer terugkomen in die positie natuurlijk. Dat is eigenlijk al die races bijna niet meer gebeurd.
Nee, maar dat is het. Hij is ontzettend goed bezig en ontzettend foutloos. Ik denk dat we aan de ene kant zien dat Verstappen alles uit de Red Bull haalt dit seizoen. Maar we zien ook dat hij alles uit zichzelf haalt. Tenminste, dat is natuurlijk altijd lastig te beoordelen. Maar ik zie niet dat hij ergens iets laat liggen of zo. Of dat hij inhaalacties heeft die niet lukken of dat soort dingen. Het is gewoon... dat komt ook, denk ik, wel een beetje dat hij heel vaak ik rijd mijn eigen race, want hij is net te langzaam voor de Mercedes, maar veel te snel voor de rest. Ja, hij heeft ook best wel veel saaie races gehad dit jaar. Ja,
en daardoor hoeft hij natuurlijk ook niet volledig te pushen. Dat speelt ook wel mee, toch?
Nou, misschien wel te pushen, maar hij komt niet heel veel in duels. En,
dat bedoel ik eigenlijk.
Maar ik vind hem gewoon in alles wat hij doet ontzettend overtuigend tegenwoordig. En we hebben natuurlijk in het begin, en dat is logisch voor iemand van die leeftijd, natuurlijk wel eens gezien dat hij foutjes maakte. Wat je hem absoluut niet kwalijk kan nemen. Misschien op dat moment neemt hij zichzelf dat wel kwalijk. Maar dat hoort gewoon bij het proces. En, maar hoe hij nu zichzelf manifesteert. Ik bedoel, geef die jongen een auto die iets beter is dan deze auto. En hij wordt geheid wereldkampioen. Daar durf ik alles op in te zetten wat ik heb. Maar dat moet dan nog wel even gebeuren. En dat verloopt nog niet aan de horizon.
Ik heb nog even een zweverige vraag. Maar ik heb zo meteen al gelijk zelf ook het antwoord. Waarom is Albon nou langzamer dan Max Verstappen?
Ja, dat heeft gewoon met kwaliteit te maken natuurlijk ook.
Ik denk dat het uiteindelijk neerkomt op eerder remmen, langzaam door de bocht, later op het gas. Ja.
En daar speelt natuurlijk wel een klein beetje in mee dat die auto wel volledig om Verstappen gemaakt is. Ja. Maar natuurlijk ook niet alles.
Helmut Marko heeft een klein inzichtje gegeven in waar het nou zit bij Albon. Hij zegt eerst over de toekomst, want hij kreeg die vraag van is Albon nog een kandidaat voor jullie volgend jaar? Hij zegt nou als hij zich kan verbeteren en kan ontwikkelen, dan is hij zeker een kandidaat voor 2021. Wat überhaupt een hele... aparte uitspraak wel is, opmerkelijke uitspraak.
De druk staat er volop.
Dat kan je wel zeggen. In snelle corners is Albon op het niveau van Max.
Ja.
Dus gewoon gaspedaal naar beneden, bochtje door.
Ja. Weet je, dat is grappig. Weet je dat 2009, 10, 11, 12, 13 waren Webber en Vettel teamgenoten bij Red Bull?
Ja.
Weet je wie er toen altijd sneller was in snelle bochten?
Ja, dat zal dan wel Webber geweest zijn.
Maar wie won er 4 titels en zoveel races en Webber maar 9? Dus ja, dat is allemaal leuk, maar het gaat om het totaalplaatje.
Ja, dat is wel waar. Hij zegt daarna ook, hij heeft alleen...
Mooi dat je het is een beetje half Engels, half Nederlands.
Ja, ik heb het natuurlijk in het Engels staan hier, dus moet ik dat even live vertalen. Nee. Ja. Hij heeft alleen 1 of 2 bochten waar hij disproportioneel veel tijd verliest. Zijn dan waarschijnlijk gewoon de medium en de low speed corners.
Ja, zou kunnen.
Waarschijnlijk. Ja. Maar dat is toch opvallend dat hij in de snelle corners of de snelle bochten net zo snel is als Max.
Ja.
En daarna verliest hij zoveel tijd dat daar het verschil in zit.
Ja, dat heeft alles te maken met racegochme ook eigenlijk. Hè. Kijk, sommige dingen kan je kan alles dood analyseren. Van ik kan in die bocht nog 10 meter laten remmen en ik kan daar weer eerder op het gas. Ja, ja, op papier ziet het er allemaal heel makkelijk uit. En ze zullen het ook ongetwijfeld tegen me zeggen wat Verstappen allemaal met die auto doet. Maar ja, het in de praktijk brengen is natuurlijk nog wel een heel ander ding. Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd natuurlijk.
Nee, en er komt nog bij dat je in een snelle bocht relatief minder tijd kan winnen dan in een langzame bocht. Want je bent minder lang in die bocht.
Ja.
Dus ja. werkende winkel voor Albon. Maar ja, ik bedoel, het is een beetje vervelend om het al op te geven voor hem. Maar ik zie niet opeens dat hij nog 5/10 sneller gaat worden of zo. En dat heeft hij toch eigenlijk wel minimaal nodig om in ieder geval even snel als Verstappen te zijn.
Ja, dat is iets waar we het vaak over gehad hebben.
Ja. Ja.
Nu is het wel zo, als we Verstappen even gaan vergelijken met Mercedes, dan gaat er de komende races misschien wel iets gebeuren. Dat heeft te maken met de ontwikkeling van volgend jaar. En daarom maken we er even een technisch hoekje met Joost van.
Ja, dat zegt Mercedes, hè? Dat zij zich al helemaal gefocust hebben op de auto voor volgend jaar.
Allereerst nog even heel kort, we hebben dit vaker behandeld, maar voor de mensen die nu toevallig even inschakelen. Wat gaat er volgend jaar gebeuren qua auto's, waardoor het niet heel spannend is qua ontwikkeling?
Ze mogen wel een nieuwe motor inzetten. Dat is vooral goed nieuws voor Ferrari, maar natuurlijk ook voor Honda. En die hebben natuurlijk ook al gezegd dat ze een nieuwe motor in gaan zetten. Aan het chassis, zoals in de monocoque, daar mag niet te veel aan veranderd worden.
Okay.
En verder zijn ze gelimiteerd in, dat werkt dan in tokens, in wat ze mogen ontwikkelen.
Waar staat een token voor?
Ja, een token is een soort van, figuurlijk gezien een muntje wat je in kan zetten en dan zeggen van, nou, wij gaan dit en dit aanpassen aan de auto. Dat is wat ze kunnen doen. Eén ding is al vooral belangrijk om te zeggen, want we hebben steeds gedacht dat de regels hetzelfde zouden zijn volgend jaar. Dat is niet helemaal waar, want er moeten toch wel dingen aan de vloer veranderen. Vooral de vloer wordt aan de achterkant smaller en dat is omdat de huidige downforce die de auto's leveren, zo heftig is dat de banden daar gewoon te veel onder lijden. En als je dat niet beteugelt, die ontwikkeling, ja, dan kan Pirelli op een gegeven moment geen banden meer maken die het helemaal volhouden. Die druk die op de loads, zoals dat heet, die op de banden komen, dat wordt dan te veel.
Dat is toch juist een beetje wat we willen? Dus dan moeten ze toch voorzichtiger met de banden doen?
Nee, maar dan krijg je misschien eerder klapbanden en zo. En echt gewoon fundamentele schade aan de banden. En het is natuurlijk ook gewoon om de boel een beetje af te remmen. Want we gaan wel heel erg hard. Dus daarin zit wel een...
Belachelijk, we gaan veel te hard, hè,
Patrick. Ja, Formule 1 kan te hard gaan. Dat is al vaker gebeurd. Ik heb wel eens gezien, dat is een heel even kort zijstraatje, dat de auto's ineens een stuk smaller moesten worden. Kregen we banden met gleuven erop. 1998.
Afschaffen van de sliks, ja.
Ja, afslag. En die kwamen pas terug in 2009. We hebben natuurlijk allerlei... Maar goed, we dwalen weer af. Ja. Maar in ieder geval, dat is wat er volgend jaar gaat gebeuren. Dat je in ieder geval dat je een smallere vloer krijgt. En nu ben ik benieuwd of dat Red Bull niet meer treft dan Mercedes. Omdat zij natuurlijk een hoger rake hebben. Hoger dan die van Mercedes. En daardoor misschien wel meer last daarvan hebben. Omdat dat heel afhankelijk is van hoe je de onderdruk, dus het vacuüm, zeg maar, onder de vloer vasthoudt.
Ja, de rake nog, we hebben het heel vaak gezegd, ja. Dus dat de achterkant van Red Bull hoger staat.
Het staat hoger dan die van Mercedes. Andere teams hebben dat ook. Red Bull is vrij extreem daarin.
Ja.
Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Misschien zit ik ernaast en is het juist een voordeel van Red Bull. Maar dat is wel een aandachtspuntje.
Okay.
Maar wat vooral belangrijk is, dat Mercedes zegt wel van, ja, wij zijn al helemaal bezig met de auto van volgend jaar. Ik bedoel, ik neem dingen die Mercedes zegt. Ik neem dingen die Formule 1 teams zeggen doorgaans met een korrel zout. Maar wat Mercedes zegt nog wel iets meer. Want die zitten altijd in de positie dat ze zich een beetje moeten bijna verdedigen. Dat ze zo succesvol zijn. Weet je, dat ze dan een beetje, nou, maar we gaan niet. Dat zegt Toto Wolff altijd. Van, we moeten niet op onze lauweren rusten. En dat soort dingen allemaal. En het is, ja, ik bedoel, eigenlijk is het vaak gewoon een beetje gelul in de marge wat ze zeggen.
Aan de andere kant, het is natuurlijk wel te verdedigen. Dat, ja, er is toch niet meer heel veel te winnen.
Nee,
dit
dat
seizoen,
klopt. Maar als je dus toch niet zo heel veel kan ontwikkelen aan de auto van volgend jaar. En dat wil niet zeggen dat ze de auto van dit jaar nog door gaan ontwikkelen. Dat niet. Maar ze hebben zoveel capaciteit. Die topteams zeker. Ze hebben complete afdelingen die al bezig zijn met de auto van volgend jaar. Dat is al zo. Maar dat is niet nu zo. Dat is in maart al zo. Dus ik vind dat altijd een beetje zo'n... Ja, ik vind dat altijd een beetje zo'n standaard ding wat dan in de Formule 1 gezegd wordt van, nee, maar we stoppen met ontwikkelingen, we gaan ons helemaal focussen op volgend jaar. Kijk, als je dat volgend jaar zegt, als de auto van 2022 moet komen, dan vind ik dat iets meer te billijken dat ze dat aan doen zijn. Maar nu denk ik dat we dat ook niet moeten overdrijven.
Verstappen vindt het ook heel ongeloofwaardig, hè, had hij gezegd.
Ja.
Hij zegt, dat kunnen ze doen, maar ik zou niet weten waarom ze dat doen. Voor ons werkt het gewoon niet, omdat de auto van dit jaar wordt gewoon doorontwikkeld naar volgend jaar. Het zou heel stom van ons zijn om aan een compleet nieuwe auto te gaan werken en de ontwikkeling van deze auto helemaal stil te zetten.
Ja, want
die geloofde dat ook niet helemaal.
Het is ook een ding waarom we dit bespreken, is dan denk ik persoonlijk, oké, dan komt Red Bull dus, de komende races, we hebben er nog 5 te gaan, of inclusief deze 6 dacht ik, of 5,
ja.
Dat ze dichterbij komen bij Mercedes.
Ja, nou, dat is waarschijnlijk wel wat je gaat zien. Alleen, het is wel zo dat... Dat we het nog steeds ook zien, en dat hebben we de vorige keer uiteraard besproken, dat Red Bull in de races Mercedes gewoon niet bij kan houden.
Nee.
En dat gaat niet opeens veranderen. Echt niet. Misschien komen we op een circuit nog. Waar ze opeens dan toch sneller blijken te zijn. Om bepaalde omstandigheden en bepaalde redenen. Maar ja, het kan best zijn ook dat Mercedes stopt met de ontwikkeling van de auto van dit jaar. Maar of dat nou is omdat ze dan alles richten op de auto van volgend jaar. Ik denk eerder dat ze dan denken, de buiten is binnen. Waarom zouden we nog heel veel geld uit gaan geven aan allerlei nieuwe voorvleugels, achtervleugels en weet ik wat allemaal. Ik bedoel, het is ook gewoon een financieel plaatje. Dus ik vind dat altijd een beetje, ik bedoel, ik snap wel dat mensen denken en ik denk ook dat er wel in zekere zin een kern van waarheid in zit. Maar niet, het is niet zo dat Mercedes nu zegt van oké, die auto klaar en we gaan nu helemaal met die auto. Dat werkt gewoon zo niet volgens mij. Formule 1 teams die werken veel gecompliceerder dan dat. En het belangrijkste bewijs wordt eigenlijk geleverd door Ferrari, wat zich ook gewoon heel erg nog stort op de auto van dit jaar. Die hebben ook een update aan de achterkant mee van voor dit weekend.
Daar hebben zij ook tokens voor ingezet, las
ik. Ja, maar ze gaan ook nog de grote ontwikkelingstokens voor in de winter ook helemaal inzetten. En dan alleen op de achterkant van de auto. Okay. Wat meer kunnen ze niet doen. En dan komt een nieuwe motor in. En that's it.
Hoeveel van die tokens heb je eigenlijk?
Ja, niet heel veel. Volgens mij, dat is. Maar het komt erop neer.
Je hebt er geen 30 of zo.
Nee, je kan niet heel veel doen. Want Ferrari zegt van, nou, dit kunnen we doen. En waar gaan we dat aan besteden? Nou, aan de achterkant van de auto. En dan komt een nieuwe motor, maar dat staat daar los van. En that's it.
En toch nog één keer.
Dus waarom zou Mercedes dan zo keihard kunnen gaan werken aan een auto die in grote lijnen toch hetzelfde blijft en waar ze maar een heel klein beetje aan mogen ontwikkelen? Dus dat haalt dat verhaal denk ik een heel klein beetje onderuit.
Maar nog even over die tokens, want ze hebben toch elke week updates mee? Je ziet toch elke week, nou bij Ziggo laat ze dat altijd goed zien, flapje hier, vleugeltje daar.
Ja.
Is dat dan ook een token?
Nee.
Wat houdt die token dan precies in? Is dat een soort van toestemming aan de FIA van ik ga nu iets radicaal veranderen?
Ja, maar dan moet je gewoon fundamentele dingen gaan veranderen. Ja.
En dat mag niet zomaar?
Ja, het mag niet zomaar. Kijk, wat ze nu doen is, hoe kan ik dit goed uitleggen? Kijk, wat ze nu doen is dat ze af en toe nieuwe kleren kopen. Maar volgend jaar zit er bijvoorbeeld een nieuw hoofd op de Ferrari. Zo moet je het zien. Dus meer fundamentele dingen.
Ja.
Maar het nieuwe kleren mag het hele seizoen door.
Maar als je dan een capuchon wil, dan moet je er een token in zetten.
Nee, als je een nieuw de metafoor toch weer. Je moet echt onderhuids iets groots willen veranderen. Daar heb je die tokens voor nodig.
Ja.
Maar een nieuwe vleugel of zo, dat raakte de microfoon aan. Een nieuwe vleugel of zo, dat is minder. Dat valt daar niet onder.
Waar we wel een beetje voor moeten waken, hè? Want we gaan geheid zien dat Red Bull natuurlijk weer dichterbij gaat komen aan het eind van dit seizoen. Nou, dan gaan we al met Hosanna de winterstop in.
En dan zitten we in januari weer een podcast te maken. Nou, dit jaar gaat het gebeuren.
Gaan we nog volgens mij iets minder testen, 3 dagen per week volgend jaar?
In Bahrein misschien.
In Bahrein misschien.
Ja. En dan denken we, dan zien we toch op het laatste, in de laatste 2 uurtjes zien we weer even Red Bull die een paar kwalificatieruns gaat doen.
En dan zie je Max Verstappen inhouden ook nog, hè, in zijn snelste rondje.
Ik tuin er ieder jaar weer in. Ik weet, ieder jaar, 5 jaar achter elkaar, ben ik er heilig van overtuigd dat dit het jaar van Verstappen gaat worden. En ik kom altijd bedrogen uit. Dus ik heb me nu al voorgenomen van, als mij dat overkomt, hou me tegen.
Ja, maar
we gaan erop letten.
Ja, maar toch, het eind van afgelopen jaar was Red Bull heel sterk. Maar ze hebben gewoon over de winter een stap teruggezet in snelheid, letterlijk. Ja. We hebben het altijd over Ferrari. En Ferrari heeft een enorme stap teruggezet natuurlijk.
Nou,
maar Red Bull heeft ook gewoon een stap teruggezet over de winter in snelheid.
Nou, maar dat is toch ook niet helemaal waar. Want in Barcelona zaten ze er toch juist zo kort op. En in de snelste ronde van Verstappen, in de laatste minuut van die training, ging hij van zijn gas af.
Ja, maar daar moet je niet naar kijken. Je moet kijken naar de prestaties in de kwalificaties.
Daardoor ontstond toch de hype?
Ontstond de hype, dat klopt. Maar wat ik wil zeggen is, de laatste races, vooral Brazilië natuurlijk eigenlijk, vorig jaar, toen kwam de Red Bull heel sterk voor de dag. En ze hebben gewoon, over de winter hebben ze gewoon snelheid verloren. En waar dat dan ligt, dat weten we niet. Maar dat is niet goed. En dat is Mercedes niet overkomen. En je ziet teams die hebben een enorme stap gemaakt en die profiteren daar nu nog van. Racing Point, McLaren ook in zekere zin, Renault. Dus Red Bull heeft het eigenlijk gewoon helemaal niet goed gedaan met deze auto. En die zijn dat nu weer aan het recht trekken. Ja, dus het wat jij zegt, van dat dit het seizoen van Verstappen wordt, dat kan komende winter nog steeds gebeuren.
Ik geloof er niks van.
Nee, je kan je afvragen hoe realistisch dat is, maar het is niet dat het niet kan.
Nee.
Als ze een hele goede winter hebben, waarin ze toevallig de Heilige Graal vinden, dat kan nog steeds.
Ik wil het nog even hebben over het huidige wereldkampioenschap hebben. Er zijn namelijk een paar scenario's waardoor de wereldkampioen al vrij snel bekend kan worden. Allereerst, dit weekend gaat Mercedes champagne meenemen naar het circuit. Wat kan er namelijk gebeuren? Als Mercedes erin slaagt om 1 en 2 te worden en de snelste raceronde te pakken, en Red Bull scoort minder dan 5 punten, dan is Mercedes al constructeurskampioen.
Ja,
ongelooflijk. Ja,
het is
nu al. Voor mijn gevoel zijn we pas halverwege het jaar. Maar ze kunnen nu al gewoon de constructeurskampioen worden.
Ja, twee tegen één. Twee auto's tegen één.
Ja. Ja.
Nou, als de Red Bulls allebei uitvallen en Mercedes wordt 1-3.
Ook.
Ook.
Ja, ja, maar ze worden het toch wel. Dus ja, ik vind het altijd
een Albon Verstappen van de baan.
Ja. Ja.
Zou historisch zijn.
Neem de champagne lekker mee en vanzelf, je trekt hem zelf een keer open en dan klaar. Okay, hetzelfde gaat voor Hamilton, ja.
Ander scenariootje. Ja. Als Hamilton de komende twee races wint, en Bottas wordt 5e en 6e zonder de snelste raceronde, dan is Hamilton over 2 weken op Imola al kampioen.
Volgende week al.
Of volgende week, sorry, is hij al kampioen.
Ja. Ongelooflijk. Ja, verschrikkelijk. Ik zeg het gewoon.
Ja.
Het is toch niet dat je, althans, het is Formule 1 historie, want we zijn dat moeten we wel goed beseffen. We zijn gewoon getuigen van Formule 1 historie. Hè? Kijk, dat Schumacher die 7e titel pakte als Formule 1 fan, weet je waarschijnlijk nog wat je aan het doen was toen.
Ja,
ik was erbij op Spa, was dat volgens mij. Ja, dat was fantastisch. Nou ja, we leven in een mooi tijdperk waarin we een geweldig dominante coureur hebben, een van de beste ooit. Maar het is natuurlijk wel heel jammer, en dat zei Toto Wolff ook dit weekend, dat hij er eigenlijk niet voor heeft hoeven strijden. Dat maakt zo'n titel toch wel iets minder waard.
Maar als Bottas alle komende races wint en de snelste ronde pakt, en Hamilton wordt in al die races derde, dan is Bottas kampioen.
Ja, gaat niet gebeuren.
Maar dat is toch best wel een beetje...
Wat? Denk, nou, als Bottas alles wint?
Ja, en Hamilton en de snelste raceronde en Hamilton alleen maar derde.
Ja, dat gaat niet.
Bottas op volgens mij 4 punten kampioen.
En Verstappen, heb je die ook uitgerekend?
Dat heb ik niet uitgerekend. Ah.
Dat doet hij dan niet.
Ik wil geen valse hoop geven namelijk.
Nee, maar bij Bottas dat is wel erg.
Ja. Ik weet eigenlijk niet of Verstappen al überhaupt is uitgesloten. Dat lijkt me niet nog, hè?
Volgens mij niet. Maar zover staat hij ook niet van Bottas, dus dat kan bijna niet.
Nee, dat klopt inderdaad. Ja, precies.
Hij kan zelfs volgens mij nog gewoon best realistisch tweede worden.
Ja, daar moet hij ook
die strijd gaan. Is er zeker. Ja. Ja, daar moet misschien maandag even over hebben. Dan kunnen we weer zien hoe de verhoudingen zijn. Dan even het nieuws van deze week. Grosjean en Magnussen weg.
Ja.
Ik hoorde jullie helemaal vanuit Hoofddorp hier huilen. Ja? Waren jullie teleurgesteld?
Nou ja, we maken Grosjean wel vaak belachelijk natuurlijk.
En terecht,
al dan niet terecht.
Ja.
Maar toch ook Grosjean was niet echt... Het was niet altijd een koekenbakker. Hij had op zijn goede dagen... Heeft hij nog steeds trouwens echt wel de snelheid. Hetzelfde geldt voor Magnussen, die echt wel leuke dingen heeft gedaan. Alleen ja, voor allebei geldt... Ze hebben wel zoveel kansen gehad en ze hebben wel... zoveel slechte dingen ook laten zien dat het hier een keer ophoudt. En zeker bij Haas, een team dat gewoon in zwaar weer verkeert. Hè, heeft geld nodig, daar draaien ze zelf ook niet omheen. Was deze beslissing natuurlijk onontkomelijk.
Ja, en dan is ook een beetje de vraag, wat gaan ze dan ervoor terug doen?
Nou, ik denk dat er wel een Ferrari junior in die auto komt. Dan mogen we even de bingo balletjes laten draaien wie dat dan gaat zijn. Het kan Callum Island zijn, kan Mick Schumacher zijn.
Maar waarschijnlijk Robert Schwartzman, toch? Of niet?
Waarom is dat zo waarschijnlijk? Omdat jij fan van hem bent?
Ja, ook dat. En omdat dat...
Ik denk dat dus Robert Schwartzman de derde in de rij is van die de stap gaat maken, eerlijk gezegd. Ik denk dat die volgend jaar gewoon over
Achter 2. Callum Island.
Denk het ook.
Ja, en achter Mick.
Eerste jaartje Formule 2, hè?
Maar Mick Schumacher gaat naar Alfa, toch?
Is dat zeker?
Nee, dat niet. Maar daar lijkt het wel op, toch?
Ik weet het niet. Ja,
Vind het iets minder zeker geworden. Ik denk ik denk dat... Nou, begin alvast maar met lachen. Maar ik denk dat het helemaal niet 100% uitgesloten is dat Giovinazzi gewoon nog een jaar de kans krijgt.
Ha!
Ja, maar dat is best...
Joost is fan van Giovinazzi.
Dat is helemaal
voorzitter van de fanclub.
Ja. Ja. Waarom heb ik geen mok eigenlijk? Maar dat is helemaal niet uitgesloten. Hij deed het afgelopen weekend... Als hij gewoon redelijk presteert komende weken, dan is het niet keihard een reden voor hem om weg te zetten.
Patrick, ik geef toe, hij deed het goed afgelopen
week. Jawel, en ik moet zeggen, ook eerlijk is eerlijk, we zien een stijgende lijn bij Antonio Giovinazzi. Geen grap.
Want Räikkönen brengt zeker geen geld mee naar dat team. Als
het Räikkönen blijft, is trouwens heel groot. Hè?
Ja, maar dat... Toch? Ja. Ja, goed. Ik vind dat gewoon eigenlijk een beetje gek. Ik vind het vreemder dat ze Räikkönen aanhouden dan dat ze Giovinazzi...
Ja, maar als je Schumacher wil klaarstomen of zo, dan wil je toch wel graag, denk ik, een ervaren coureur als Kimi Räikkönen met een echt Ferrari verleden ook. Hè. Hij heeft nog tegen zijn vader ook gereest. Naast hem zetten. Aan de andere kant denk ik ook...
Heeft hij daar echt wat aan, denk je dan?
Ja, weet ik niet. Ja, nou ja, ik zie het wel voor. Maar
het gaat er natuurlijk ook om hoe goed is de auto. En,
dat wil ik ook nog zeggen. Van, ja. Ik denk dat ze Mick Schumacher sowieso in de beste auto willen plaatsen. En als ik nu naar de verschillen tussen Haas en Alfa kijk, ik denk eigenlijk dat Haas langzaam maar zeker toch een beetje Alfa voorbij aan het steven is. En dan denk ik dat het weer realistischer gaat worden om Mick Schumacher in die Alfa of in die Haas te gaan zetten. Omdat hij simpelweg beter gaat zijn. Maar ja, dat zal even afwachten worden. Kijk, het nadeel van Giovinazzi natuurlijk ook. Ferrari heeft zoveel van die protégés klaarstaan dat de zitjes wel beperkt gaan worden. Hè? En uiteindelijk willen zij ook wel coureurs hebben die ooit klaar gaan zijn voor het vlaggenschip. Nou, Giovinazzi, dat is gewoon geen wereldkampioenschapsmateriaal.
Sorry, nee, dat moet je accepteren. Ik ben de allereerste om dat toe te geven.
Ja, ja. Oké, okay, ja. Dankjewel. En bij die jij noemt, Callum Island, denk ik ook niet. Mick Schumacher misschien, die heeft natuurlijk zijn naam mee. Schwartzman misschien. Dus ik denk op een gegeven moment dat ze een van die jongens sowieso erin gaan zetten. En dat pleit wel aan het nadeel van Giovinazzi. Tenzij Kimi vertrekt, hè? Want het contract, we verwachten wel dat het contract getekend wordt. Maar die is natuurlijk ook nog steeds niet getekend.
Ja, maar ze hebben het wel een soort van gehint, toch al. Volgens mij heeft Kimi het ook al een soort van uitgesproken dat hij nog een jaar door wil. En ja, dat gaat waarschijnlijk wel zo zijn. Ja. Eén naam hebben we niet genoemd. En volgens mij is dat volgens alle geruchten de man die sowieso in de Haas gaat rijden. Dat is Nikita Mazepin.
Ja, ja, dat wordt wel weer een... Die komt aan de beurt.
Ja, en dat is mensen die Formule 1 of Formule 2 volgen. Hij rijdt er nu 2 jaar in. Of heeft hij er ook al eerder in gereden?
Langer toch al?
Ja, dat dacht ik eigenlijk ook. Maar ik zit op zijn Wikipedia te kijken.
Hij rijdt al niet, voor mijn gevoel, 5 jaar.
Ik ja, volgens mij toch? Ook, ja. Maar hij heeft heel veel Formule 3 gereden. Nou, ik mis misschien niet. Sorry voor de fact-checking dan. Had ik moeten doen. Nee, in ieder geval, vorig jaar in de ART werd hij 18e in het klassement. Ja. 11 puntjes.
Ja, maar zijn sterke punt is niet zozeer dat hij heel hard kan rijden.
Nee, dat heeft alles te maken met...
Papa Mazepin.
Ja. Uiteraard. Nee, ja. Jij zegt, hij krijgt er voorlangs van ons. Dat komt gewoon, dit is een paydriver.
Een keiharde uit het boekje. Die is Glenn Stroll, zijn voor Formule 1 carrière, zeg maar, was vele malen indrukwekkender dan wat Nikita Mazepin nu heeft laten zien. Voor mijn gevoel rijdt hij al eeuwen in de Formule 2. Hij bakt er nooit wat van. Nou, dit jaar doet hij het iets beter. Maar telkens als we hem in gevechten zien met de Tsunoda's en de Schwartzmans van deze wereld, ja, dan legt hij het gewoon af. Ja. Op snelheid zou hij het never nooit redden. Alleen ja, Joost zegt het al, hij heeft een vader die gewoon ontzettend vermogend is. Een paar jaar geleden, of 2 of 3 jaar geleden, werd hij ook wel in verband gebracht met Renault. Hè, dat hij Renault misschien op zou kopen als Renault eruit wilde stappen. Nou, dat is allemaal niet doorgegaan. Ja. Nu met Haas lijkt het een stuk reëler te zijn. Ja, ik vind dat het wel weer echt een hele... Het hoort erbij, hè, deze kant van de Formule 1. Maar ik vind het wel heel jammer om te zien.
Ja, maar dan hebben we er wel 3.
Ja, maar in 2018... TV. 2018, Mazepin in de GP3-series... werd hij gewoon 2e in het klassement.
Oh, ja. Ja,
geweldig. Ja. Dat is volgens mij nu gewoon de Formule 3, toch? GP3?
Ja. Werd hij 2 jaar geleden al Formule 3?
Ja, 2018.
Oh, ja.
Ja. 4 keer gewonnen.
In mijn beleving rijdt hij al heel lang. Maar misschien
hij is ook niet meer heel jong, toch?
Hij is 21.
Oh, 21. Het valt
een fact-checking in de uitzending.
Ja. Ja. Het is alweer erger geworden, maar ja, het is natuurlijk niet indrukwekkend.
Ik heb dit jaar 2 keer gewonnen. Ja. Wat ben ik aan hem verdedigen eigenlijk?
Ja, heel goed.
Silverstone won hij in Mugello.
Ja.
Mag toch gezegd worden. Ja. Maar dit is gewoon een verschrikkelijke paydriver. Houden wij niet van.
Nee, je vraagt je heel erg af of dit Formule 1 materiaal is. En eigenlijk wil je natuurlijk altijd de nieuwe Formule 1 coureurs, die moeten het potentieel hebben, het talent, Russell, Albon, Norris, waarvan je verwacht, nou, die jongens die kunnen met een jaar of 5 zijn ze rijp voor een topteam en rijp om te knokken om de wereldtitels.
Ja, nu zijn de geruchten ook een beetje, het zijn geruchten, hè, dus het is niet allemaal zeker, maar het zijn wel hardnekkige geruchten dat George Russell misschien wel de Formule 1 gaat verlaten.
Ja, daar geloof ik eigenlijk niet van.
Want hij is dan gewoon waarschijnlijk op de plek op van Williams gaat komen.
Wie?
Perez.
Ja, maar hij is gewoon hij staat onder contract bij Mercedes. Ik weet niet hoe waterdicht dat contract is met Williams, maar
hij zei zelf van, ik heb een contract, ik maak me geen zorgen.
Nou, het verhaal is dus dat het management van Perez zichzelf heeft aangeboden bij Williams. Ja. Ze zeggen gewoon een hele hoop geld neemt hij mee. En ook voor meerdere jaren. Hè. Die willen zich voor, ik las wel, voor 4 of 5 jaar zou hij zich dan willen committeren aan Williams.
Ja, en een Amerikaans team. Hij komt ook uit die regionen.
Nou ja, kijk, ik snap wel dat het voor Williams...
Williams is geen Amerikaans team.
Nee, die eigenaren bedoel je natuurlijk.
Ja, toch? Ja, Amerikaanse eigenaren.
Jawel, ja. Dat
speelt ook
omdat de investeerder uit New York komt, willen ze graag een Mexicaan.
Nee, maar voor Williams is het natuurlijk super interessant om een Sergio Perez binnen te halen. Ja. Het is een ervaren coureur. Hij is echt wel snel op zijn goede dagen. Is ontzettend rijk. Eigenlijk is Sergio Perez ook een paydriver. Maar die presteert ontzettend goed. Ja. Ja. Carlos Slim zit er nog steeds achter, die Mexicaanse.
Ja, maar dat is wel een beetje anders hoor. Want hij kwam in de GP2 ook gewoon, was hij gewoon heel erg sterk. En daar heeft hij ook gewoon hele goede backing.
Ja, zeker. Het is geen klassieke paydriver. Maar zijn grote...
Want het is een beetje met Gutierrez, weet je wel. Die zit nu ook nog steeds bij Mercedes. Maar die kan er gewoon geen pepernoot van. Nee. Alleen die heeft ook diezelfde Mexicaanse backing, waardoor die altijd maar weer ergens...
Maar Perez
kan echt daadwerkelijk rijden. Ja.
Precies, die heeft dat dus allebei.
Ja.
En ook met het oog op de nieuwe regels in 2022. Ja, ik kan me wel voorstellen dat je dan een Sergio Perez erbij wil hebben. Ook een jongen op wie je kan bouwen, hè, voor de lange termijn. Want Russell, ja, die rijdt dan weer een jaartje erbij. Is heel goed. Maar die ben je ook weer kwijt waarschijnlijk. Om Perez kan je misschien ook nog wel een team bouwen. Ja, ik denk dat het heel interessant is voor Williams. De grote vraag is natuurlijk inderdaad, hoe waterdicht is dat contract van Russell?
Ja, ik zou het echt een schande vinden als George Russell uit het Formule 1 moet.
Het is gewoon een schande.
Dat zou,
hij de plaats moet maken voor Perez. Want Perez is niet de toekomst van de Formule 1 of zo. Hij rijdt ook al best wel lang Formule 1 Perez.
Maar dan gaan we even doordenken. Stel Russell komt op de markt, is opeens vrij volgend jaar.
Ja, ik wil erover beginnen.
Ja, ik zou wel weten wie we dan gewoon vaarwel moeten gaan zeggen. Valtteri Bottas natuurlijk. In de Mercedes met dat ding.
Nou ja, als heeft al een contract getekend.
Ik dacht, contract.
Ja. Nee, maar als stel hij kan niet naar Mercedes toe. En Russell zegt van, ja jongens, ik wil Formule 1 rijden.
Dit is toch maar één
team. Er is nog een topteam dat een tweede coureur zoekt.
Ja, jij denkt dat een Mercedes-coureur bij Red Bull erin komt?
Nou ja, kijk, als Mercedes als hem aan de... Ja, sorry, jij bent analist.
Ja, ja nee, maar als er is geen plek bij Mercedes, hè, dan ga je misschien ook... De Ocon-route, die is toen ook losgelaten door Mercedes. Ook in het belang van hemzelf om hem maar Formule 1 te laten rijden bij Renault.
Ja,
ik zie het ook niet gebeuren, maar als ik Red Bull was, zou ik meteen
toeslaan. Ja, zeker.
Nu vind ik ook nog geinig, Matt Bishop, dat is een...
Die ken hem. Ja.
Dat is de voormalig communicatiedirecteur bij McLaren. Die kent Magnussen dus heel goed. Ik zei het in mijn intro al even. Ja, en die zegt dat het moet een kansje zijn voor Red Bull om hem daarin te zetten.
Nee, ik vind Magnussen, laat ik dit voorzichtig opbouwen, ik vind hem denk ik geen topteam materiaal, maar ik vind hem wel echt gewoon een stabiele middenveldcoureur. Het gaat niet gebeuren, want ik denk dat dit zijn laatste jaar is in Formule 1. Maar in principe heeft hij wel de kwaliteit om gewoon door te gaan in Formule 1. Alleen denk ik niet de mogelijkheden. En hij zei gisteren zelf al, ik heb wel een paar sponsors, maar niet geen miljarden of miljoenen die achter me staan.
Dat is bij Red Bull toch ook wel iets irrelevanter, toch?
Die dan zou hij gewoon op talent worden gekozen. Maar dat er dan wel wat anderen in de rij staan voor hem.
Die Matt Bishop die zei, Magnussen kende een uitstekend debuutseizoen in 2014 en verdiende beter. En hij heeft bij Renault en Haas zijn teamgenoten constant verslagen. Maar hij heeft gewoon niet de auto gehad waarmee hij kon winnen.
Nee. Nou ja, goed.
Nou ja, ik vind het ook weer niet... Hij heeft leuke dingen laten zien, maar het is ook weer niet alsof er hier een enorm talent verloren gaat. En hij doet al heel lang mee. En hij heeft ook heel veel van die gekke capriolen, dat hij opeens weer een soort baas voor zijn ogen krijgt en dat hij een tikkie uitdeelt. Op zich hou ik daar wel van. Maar ik weet niet. Het is denk ik gewoon te weinig om... Ja.
Nou, ik zeg het ook alleen maar omdat als Perez naar Williams gaat en Red Bull wil echt van Albon af, dan blijven er gewoon heel weinig opties over. En Russell zou echt perfect zijn in alles.
Ja. En Ralf Schumacher, die heeft gezegd dat het al met Hülkenberg lang en breed bekeken is.
Dat het bij Haas? Is.
Nee, bij Red Bull.
Ja, precies.
Dat Hülkenberg gewoon volgend jaar bij Red Bull rijdt.
Ja, hij zegt zelf dat hij binnen 3/10 van Verstappen kan komen.
Ja.
Dat wil ik wel zien.
Ja.
In de kwalificatie, denk ik. Ja,
in de kwalificatie, natuurlijk. Ja. Dat is het ultieme meetmoment. Nog een ander nieuwtje, want we hebben het nu al heel veel over nieuwtjes.
Ja.
Dat is dat een nieuwe kalender mogelijk is uitgelekt. Zandvoort op 2 mei, zoals het eigenlijk al was.
Ja. Lijkt me erg vroeg.
Ik heb er 2 gezien deze week.
Ja, ik ook.
Ik heb er 1 gezien waarin Australië naar het eind van het seizoen werd gehaald.
Ja.
En eentje dat hij gewoon in maart zat.
Ja, en Jack Ploy zei er bij het Formule 1 café dat hij 100% zeker wist, volgens mij zei hij dat Melbourne aan het begin van de kalender zou zitten.
Ja, ik denk dat Melbourne dat een soort van, zelfs dat Abu Dhabi had een slotrace wil zijn, dat Melbourne wel een soort van misschien in een contract heeft staan van dat zij altijd de openingsrace zijn.
Ja, toch? Ja.
Dat zou best kunnen. Of het handig is voor de Formule 1 is weer een vraag 2 natuurlijk, want je weet nog niet hoe het in maart ervoor staat met de COVID. Zou je ook gewoon kunnen kiezen voor een veilig race in Europa om mee te beginnen. Ik denk dat helemaal niet onverstandig is.
Veilig. Ja, misschien voor de reizen.
Dat is altijd beter dan met de hele race naar
huis.
Ik heb dat afgelopen jaar meegemaakt, maar dat gaat nog heel op heen die kant op en dat moet allemaal weer terug. Ja. Dat is ook zonde.
Maar dit was niet het schokkende nieuws op de kalender. Ik zat te zoeken naar Brazilië. Staat er niet op.
Interlagos gaan we nooit meer naartoe, denk ik.
En ik zag Saoedi-Arabië.
Ja.
Dat is al wat langer speelt.
Ik vind het echt schandalig dat daar een Grand Prix komt.
Nou ja, dan moet Hamilton, ik ben benieuwd, gaan ze daar ook antiracisme statements maken op de voorafgaand aan de grid? Ik vind dat wel erg hypocriet hoor. Als dat, ja, natuurlijk. Als je zo, zeker als Lewis Hamilton zijn, daar moet je nu echt een stok. Ja, ik weet niet hoe groot zijn macht is, maar daar moet je natuurlijk een stok voor steken als dat kan. Daar ga je toch niet.
Maar ja, er was dit jaar was er ook een Formule 1 race in Saudi-Arabië en dan was Mercedes was er ook gewoon aanwezig. Ja.
Tuurlijk, uiteindelijk is het altijd hetzelfde met de WK voetbal in Qatar. Daar wordt heel
veel over gesproken. Saudi-Arabië is nog wel een tandje erger, hoor. Er worden echt mensenrechten
aan de lopen. Over mensenrechten schending, dan ik ben geen expert. Ik werk niet bij Human Rights Watch of zo, maar is Saudi-Arabië wel een van de slechtste landen om naartoe te gaan. En Qatar en dat geldt natuurlijk ook voor die andere golfstaten. Daar wordt natuurlijk ook, worden ook mensen voor noppen worden ingezet om allerlei dingen te bouwen. Maar ja, het is bij Saudi-Arabië al echt een fundamenteel dat de hele bevolking gewoon onderdrukt wordt op een bepaalde manier.
Ja. En dan hopelijk kunnen de journalisten er veilig heen. Hopelijk kunnen journalisten er ook gewoon veilig
heen. Want soms worden de mensen gewoon in stukken gezaagd die dingen zeggen die niet bevallen. En dan gaan we daar gewoon een Grand Prix houden.
Ja,
ik vind het echt schandalig.
Ik ben niet een als journalist. Zeker niet.
Nee, ik ook niet.
Dus kijk. Je mag het toch niet in, Patrick?
Weet ik.
Nee, maar het vinden jullie het is gewoon. Ja. Het is gewoon, dan gaat zo'n sheik die rammelt weer met zijn portemonnee. En dan krijgen we daar ineens een Grand Prix. Wordt er even een baantje neergelegd.
Ja.
Ik vind dat echt. Ik bedoel, ik snap dat de Formule 1 zit niet in de meest ideale positie nu. En als er een hoop geld uitkomt, dan moeten ze die kans misschien wel gewoon benutten. Puur vanuit financieel oogpunt is dat waarschijnlijk gewoon een logische keuze. Maar ja, dus er zijn nog andere dingen dan alleen maar financiële oogpunten.
Ja, met geen geldbedrag zou ze deze keuze goed kunnen praten.
Nee, maar ja, we moeten ook niet naïef zijn. Want wat is een van de grote sponsors van de Formule 1 momenteel? Dat Aramco, dat is ook gewoon een Saudi-Arabisch staatsbedrijf. Dus ze zitten er al gewoon in voor een groot deel in de Formule 1.
Maar dat vind ik nog wel een tandje minder dan echt een Grand Prix.
Mee eens, ja. Maar dat is gewoon dat ze daar zich mee inlaten met zo'n bedrijf. En niet dat nou per se. Maar goed, we hoeven hier geen mensenrechten uitzending van te maken. Maar dat ze zich daarmee inlaten met zo'n bedrijf, dat zegt al dat die volgende stap heel snel genomen is.
Dat
is toch?
Ja, we gaan dit allemaal in de gaten houden. En we gaan nu vooral voorspellen. En dat doen we weer aan de hand van het Nieuwsport GP-spel. Jullie top 3. Patrick.
Het wordt een geweldige race.
Spanning en sensatie.
Ja, echt een mooi circuit, onbekend terrein.
Nu nog wel serieus.
Wat?
Oh, ik dacht dat je een beetje sarcastisch gelijk
nee,
was.
Nee, ik heb natuurlijk niet. Nee.
Sorry.
Ik heb echt heel serieus. Toch?
Heel veel zin in, ja, zeker. En ik vertrouw volledig op mijn vrienden van Weerplaats. We krijgen een natte race. Ik durf het gewoon te zeggen. Ja, ik heb er nu alweer spijt van eigenlijk, want ik hoor mezelf praten en ik hoor ook de jinx weer. Ik hoor alle weergoden, ik word uitgelachen op het moment. Maar ik hou vol. Eens moet het gebeuren. Natte baan. Verstappen wint. We krijgen een heroïsch gevecht tussen Verstappen en Hamilton. Bottas eindigt in de grindbak. En nummer 3. Let op. Uitstekende regenrijder. Lance Stroll.
Ja. Lance Stroll.
Het gaat gebeuren.
Je kan zeggen wat je wil over die man, maar hij is een uitstekende regenrijder.
Ja. Dus Lance, jongen, ook met die mok. Ik weet, ik heb een geweldige mok ook nog steeds.
Ja, vorige week gehad.
Is hij wel ontsmet die mok eigenlijk? Wat? Is hij wel ontsmet die mok?
Ja, ik heb een paar keer afgewassen.
Ja, voor de zekerheid.
En kijk, hier een mooie Lance Stroll mok. Maar hij is weer terug. Hij heeft ook COVID gehad natuurlijk. Ook het is goed, goed dat hij meedoet.
Raar dat hij erover gelogen had. Maar
ja, een raar verhaal.
Hij heeft het niet over gelogen toch?
Racing Point was te laat met het melden dat hij besmet was. Maar in regenrace wordt Lance Stroll derde. Kom maar op.
Joost? ik vind het een leuke voorspelling.
Ja, ik doe een nat en een droog voorspelling. Dat
vind ik prima. Ja.
Nat wordt gewoon een 1 Hamilton, 2 Verstappen, 3 Bottas. En droog, nat, sorry, wordt 1 Verstappen, 2 Norris.
En,
ja, en 3... Nee, Hamilton gaat uitvallen.
Ah, kijk.
Ja.
Want de beste regenrijder misschien wel aller tijden, Lewis Hamilton.
Ja, dat spreek ik zeker niet tegen, maar dat kan ook dat hij dan... Canada 2011... Een van de meest heroïsche regenraces ooit.
Was je bij, toch?
Was ik bij, dat zag ik ook graag bij.
Stokpaardjes dat.
Ja, zeker. Toen viel hij ook uit, omdat hij tegen Button aanreed. Dus dat kan van alles gebeuren. En de derde plaats wordt dan voor Ricciardo.
Mooi. Ja, dit komt toch helemaal goed?
Komen er dan 2 tatoeages als Ricciardo nog een keer op het podium heen?
Ja, dat is een goede vraag.
Ja.
Ik denk het niet, eerlijk gezegd.
Okay. Interessant. We gaan het allemaal zien.
Ja, ik heb er heel veel zin in, Bas. Het was weer genieten.
Ja, ik heb echt heel veel zin in deze baan. Echt die hoogteverschillen. We hebben het al benadrukt in deze podcast.
Ja, maar we moeten ook weer niet doen alsof het een alpe-etap is. Hè? Want het blijft gewoon een circuit.
Maar vooral dat gat waar ze induiken voorbij start-finish, richting de bocht 1, dat is een
heuvel die ik nog nooit gezien heb. Ik weet niet met welke circuit je het kunt vergelijken, maar dat is ook geen circuit wat op de Formule 1 kalender staat. Maar Brands Hatch is denk ik qua hoogteverschillen vergelijkbaar.
Ja.
Ik weet niet, met welk, jij bent van de Race Games. In welk spel kan je Portimao eigenlijk rijden?
In de Corsa.
Oh ja.
Ja, Assetto Corsa. Hm. Daar heb ik hem ook op gereden.
Okay.
En het is echt vet.
Ja.
Ja, dus het wordt een geweldig baantje. Dit was hem weer voor deze week. Maandag zijn we er natuurlijk weer met een nabeschouwing op deze Grand Prix. Heb je nou vragen, opmerkingen, opbouwende kritiek?
We hadden nog een vraag, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Trouwens, sorry, Nick de Vries. Die kreeg me een vraag over binnen, of Nick de Vries nog in de mix is. Maar het korte antwoord is nee. Ja.
Van de Gillian de Nooyer.
Ja.
Gillian de Nooyer, die zei dat.
Ja. Ja,
is Nick de Vries nog in beeld, heel kort dan?
Nee.
Helaas niet.
Helaas niet. Ja. Hij heeft ook niet die grote backing nu op dit moment.
Het is wel jammer, want als de Formule 2 kampioen hoor je natuurlijk wel in de Formule 1 te komen. Maar die,
ik denk wel dat hij beter is dan Nikita Mazepin.
Weet ik wel zeker.
Volgens mij is de vader van Nick de Vries geen Russische miljardair.
Helaas.
Ja, maar Jumbo is lekker bezig qua investeren.
Ja, je weet het nooit.
Dus je weet het nooit in ieder geval. Ja. Deze vraag kwam binnen via Twitter, @deboordradio. Hashtag deboordradio kan je ook altijd gebruiken. Wij gaan de vraag zeker vinden. Of je kan ons gewoon persoonlijk een berichtje sturen. Dat kan ook allemaal. Ik kreeg van de week een tweet van iemand van... Kijk eens, Yuki Tsunoda gaat testen voor de AlphaTauri.
Ja.
Ik dacht, leuk dat iemand dat naar me stuurt.
Ja. En rijden volgend jaar natuurlijk gewoon.
Dat is zeker waar. Mm. Dus podcast@nu.nl. Tot slot zouden we het ook nog leuk vinden als jij een recensie achterlaat op Apple Podcasts, Spotify of je favoriete podcast app. Want dan kunnen nog meer mensen de Bordradio vinden. En misschien halen we dan wel weer een nieuw record.
Wie weet.
Zou mooi zijn. Maar vooral leuk dat jullie als luisteraar gewoon heel trouw zijn. En dat vinden wij leuk om te horen.
Geweldig, ja. Zeker.
Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot volgende week maandag. Aankomende maandag al. Tot dan.
Joe.
Thank you.